informatiebijeenkomst. Vanavond gaan we u de eerste resultaten presenteren van de kadernota. En ook zeg maar een korte uitleg over de jaarrekening. We zullen eerst een presentatie geven, die wordt verzorgd door onze personeelscontrole. We zullen dat een volgende club doen, om even snel op de hoofdlijn even te bezien. Want we hebben een uurtje de tijd, dus vandaag stellen we jullie de gelegenheid om al die vragen te stellen. En dan hopen wij natuurlijk dat we overal een passend antwoord op hebben. En als we dat niet hebben, dan zorgen we natuurlijk dat jullie die in een later stadium krijgen. We kunnen natuurlijk ook nog in een later stadium uw technische vragen aanleveren. U heeft ook een brief ontvangen met de inleverdatum. Volgens mij is het 8 juni voor de jaarrekening. En 11 juni voor de kadernota. Het is kort, maar goed, we moeten ook een beetje rekening houden met de datum waarop de jaarrekening op 16 juni wordt behandeld. En de kadernota behandeld op 23 juni. Zullen we gaan beginnen? Wilco,
ja.
Mag ik jouw vragen, zeg maar, de presentatie?
Dankjewel, Wijnten. Ja. Nou, zoals jullie zien heb ik een mooie headset op, dus het komt allemaal luid en duidelijk door, als het goed is. Er wordt ook alles meteen geregistreerd, dat is ook net zo makkelijk. Gaat het goed, ja?
Ja.
Oké. Okay. Nou, zoals Wijnten al aangaf, in het kader van de planning control cyclus, zullen wij een toelichting geven over de documenten die nu voorliggen. Zijn de jaarstukken 2014 en de kadernota 2016. Nou, wat we doen is kijken naar het afgelopen jaar, 2014. En met de kadernota kijken we naar dit jaar, 2015 en naar 2016. Want ook de voorjaarsnota is opgenomen in de kadernota. Dus we pakken alles tegelijk samen. De presentatie duurt ongeveer, ik denk 20 minuten, een half uurtje. U kunt tussentijds vragen stellen als u wilt. Aan het einde daarvan ook, zoals Wendt al aangaf. Nou, allereerst de jaarstukken, kadernota, technische vragen. Ik heb dat aangegeven, dat zijn de volgorde. Allereerst de jaarstukken 2014. Waar is dat opgebouwd? Het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag, dat is meer een beleidsinhoudelijk stuk. Veel teksten zijn daarin opgenomen. En de jaarrekening, nou, dat is meer detailinformatie, cijfers en dergelijke, vindt u daarin terug. Het jaarverslag bestaat uit de programma's en de paragrafen. De programma's, dat zijn nog de oude programma's, de oude programma-indeling. Zoals u weet, bij de begroting 2015 is er gekozen voor een nieuwe programma-indeling. Dat is dus niet meer in de jaarstukken, dat is nog de oude presentatie. Daarnaast hebben we ook de voorgeschreven paragrafen. En dat zijn zeg maar de dwarsdoorsneden van de begroting. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we dan vertellen wat er in de jaarrekening is gebeurd. Denk dan aan de paragraaf weerstandsvermogen, paragraaf bedrijfsvoering en paragraaf lokale heffingen en dergelijke. De jaarrekening, dat is meer een financieel overzicht. Overzicht van de baten en lasten is daarin opgenomen. Allerlei cijfers. De balanspositie van de gemeente. Onze vermogenspositie komt daarin tot uitdrukking en ook daarbij allerlei toelichtingen. Wat ik nu wil doen is even inzoomen op het resultaat voor 2014. Ook de resultaatbestemming, wat ik even naar toelichten. Na de detailinformatie, ja, treft u aan in het stuk zelf. Dus daar wil ik dan ook graag naar verwijzen. Als u daar vragen over heeft, dan komt het vanzelf al aan bod. Nou goed, allereerst het rekeningsresultaat voor 2014. 3,8 miljoen negatief. Fors bedrag. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Want we hadden bij de najaarsnota 2014 nog een klein overschot voorzien van 3 ton. Dus wat we eigenlijk te verklaren hebben, dat is ruim 4 miljoen. En waar zit dat dan in? Nou, de twee grootste posten hebben we hier neergezet. Enerzijds hebben we een nadeel bij de grondexploitatie. Ruim 8 miljoen. Maar er staat tegenover dat we ook vanuit de reguliere exploitatie flink geld hebben overgehouden. Ongeveer 4 miljoen. Een stukje onderuitputtingen, geld die we niet besteed hebben. Nou, dat tezamen verklaart waarom we nu een kleine 4 miljoen negatief uitkomen. De stortingen grondexploitatie die zijn ook al eerder toegelicht. In mei is het ook in de politieke avond geweest bij de actualisaties van die grondexploitaties. En daar is aangegeven waar dat met name in zit. Twee grote posten, die kan ik er even uithalen. El Centraal en de bedrijvencomplexen. Daar hebben we een aanvullende voorziening of een nieuwe voorziening voor getroffen. Dat tezamen is al iets van 6,5 miljoen. En daarnaast wat overige diverse kleinere bijstellingen. Die hebben geleid tot die 8,2 miljoen storting voor de grondexploitatie. Overigens hebben we dat ook gedaan in overleg met onze accountant. En daar zijn diverse gesprekken over gevoerd. Misschien is dat ook een keertje doorgekomen. Daarnaast had ik al gezegd van, vanuit de reguliere exploitatie een groot voordeel. 4 miljoen onderuitputting. De grootste post daarvan betreft het sociaal domein. Afgerond zo'n 9 ton. En dan gaat het over het invoeringsbudget. Het budget van de voormalige WVG. Allerlei voorzieningen die wij verstrekken. Daar hebben we dus behoorlijk geld op overgehouden. We weten ook niet. Daar wil ik nog binnenkomen. We weten niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen, het sociaal domein. Het is nog een beetje onzeker allemaal van, nou, hoe gaat het zich verder zetten. Dus wat we ook voorstellen, dat komt dadelijk bij bestemmingen terug, is om die 9 ton ook te reserveren en door te schuiven naar het komende jaar. Naast die 9 ton zijn er nog wat andere grote posten. Als het gaat om die onderuitputting, de WWB uitkeringslasten, 350.000, lage uitkeringslasten dan geraamd. Zie je toch dat het ietsje beter gaat meteen met de economie. De lasten voor het groot onderhoud van de gemiddelde accommodaties, 500.000 euro, hebben de voorziening voor een deel laten vrijvallen. En de personeelslasten hebben ook een besparing van ongeveer 500.000 euro. Dat zijn zeg maar de grote posten in die 4 miljoen voordeel. Nou, dan ga ik meteen even door naar de resultaatbestemming. Ik gaf net al aan, wat is het resultaat? 3,8 miljoen, negatief. Gaan we onttrekken aan de algemene reserve. Daarnaast stellen we ook voor om een aantal geoormeerde stortingen te verrichten. Die zijn daar aangegeven. Nou, net hebben we gehad over de decentralisaties, die 9 ton. Daarnaast hebben we ook middelen van het Rijk ontvangen voor buurtsportcoaches, 2 ton. Dat geld hebben we niet besteed in 2014. Gaan we nog wel doen, dus we stellen ook voor om dat mee te nemen naar 2015. Daarnaast nog een paar overige posten. Ongeveer 280.000 euro maakt samen 5,2 miljoen wat we gaan onttrekken, vierde jaarstukken aan de algemene reserve. Dat betekent natuurlijk wat voor de vermogenspositie van de gemeente. En aan het einde van deze toelichting zal ik er even op terugkomen. Dan ga ik nu door naar de kadernota. Of er zijn misschien in de tussentijd vragen over de jaarrekening. Dat kan tussendoor komen. Ja, zeker.
Dank u wel. Ik ben erg benieuwd naar die 0,9 miljoen van het sociale domein. Waaraan is dat niet uitgegeven? En daar gekoppelde vraag, zijn er misschien groepen die daardoor benadeeld zijn, omdat ze misschien meer ondersteuning hadden kunnen krijgen?
Ja, ik weet dat het laatste, dat kan het, dat weet ik niet. Wat ik wel kan aangeven, wat ik dat ook zei, van die 9 ton onderuitputting, dat zit voor een deel in het invoeringsbudget. We hebben geld gekregen ook van het Rijk om de sociale domein in te voeren. Nou, dat hebben we niet helemaal benut. We zien ook dat vanuit de reguliere budgetten die we hebben, in het kader van allerlei voorzieningen die we treffen om mensen te helpen, hè, dus ook voorzieningen voor thuis, woningaanpassingen, rolstoelen en dergelijke, dat die budgetten maar ten dele niet volledig benut zijn. En die verschillende componenten bepalen samen die 9 ton. De exacte specificaties heb ik nu niet voorhanden, maar die kunnen we wel aanreiken.
Nou, een aanvulling erop. Op bladzijde 9 staat ook zeg maar een hele specificatie zeg maar, van die analyse van het rekeningresultaat, meneer Krijgsman. En dan kunt u ook daarna weer naar toelichting kijken waar het betrekking op heeft.
Sorry.
Speciale aanbieding, denk ik dan. Ja.
Zijn er nog meer vragen?
Ja, ik heb nog een vraag. Het gaat over pagina 8. Daar staat die 0,7 miljoen van die precariobelasting. Ik begreep dat er een bezwaar was gemaakt. Is het dan al onherroepelijk dat je die op mag nemen of niet?
Ja, die mag je opnemen. Het zit in de bezwaarprocedure. Hetzelfde geldt, dezelfde procedure, dat is conform de BBV. En hetzelfde geldt eigenlijk als u jaarlijks een OCB-aanslag sturen. Daar kunnen mensen ook in bezwaar en beroepen. Dus dat geldt hetzelfde stramien. Maar u heeft gelijk, het is inderdaad een bezwaarprocedure. En dat is ook als risico benoemd, zeg maar, in de kadernota.
Oké, dan gaan we door naar de kadernota 2016. Hoe is die opgebouwd? U heeft gelezen dat we beginnen met een inleiding en een samenvattende tabel. Waarin het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief is weergegeven. Daarnaast zijn er drie hoofdstukken van de kadernota. Het beleidsmatige deel en het financiële gedeelte. En de voorjaarsnota 2015. Nou, de eerste twee, beleidsmatig en financiële kader, zijn met name gericht op de komende meerjarenbegroting. 2016 tot 2019 en de voorjaarsnota richting dus op dit jaar. We hebben ook diverse bijlagen toegevoegd, 6 stuks in totaal. Daar zit behoorlijk veel informatie in die we daarin laten terugkomen. Bekende stukken zijn ook natuurlijk het PNL, programma Nieuwe Lasten, wat elk jaar geactualiseerd wordt, zo ook dit jaar. Nieuw is een samenvatting van de voortgang van het sociaal domein en zo ook van de uitvoeringsagenda. En natuurlijk zit daar ook de specificatie van de meerjarenprognose 2016-2019. Die is er ook in opgenomen. Nou, allereerst het beleidsmatige kader. Nou, ik heb een aantal bullets even neergezet. Feitelijk is er niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het is informatie die terugkomt uit het coalitieprogramma 2014-2018. Is ook uitgebreid verwoord in de vorige kadernota. Waar komt het op neer? De ambities en voornemens die erin verwoord zijn, die laten we terugkomen in deze kadernota. We gaan daar ook de cijfers aanhangen. En hoe doen we dat? Nou, vanuit de rol die de gemeente heeft. Nou, vanuit een veranderende samenleving. Meer als regisseur optreden, meer als ondersteuner. Dus niet alles zelf gaan bepalen, bedenken. Om kijken wat er speelt in de samenleving. En dan zeggen we ook van ja, daar moeten we dus ook een goed gesprek over blijven gaan. En dat is de lijn die wordt voortgezet. Nou, vanuit het beleidsmatige kader komen we bij de cijfers die erbij horen. Wat we gedaan hebben is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd. En dat hebben we gedaan in 5 stappen. Zal ik daar nog even op terugkomen. Nou, waarom hebben we dat gedaan? Wat is ons doel daarbij? Dat staat financieel robuust maken. Nou, dat is wat er overduidelijk moet gaan gebeuren. We hadden een begroting met tekorten in meerjarenperspectief. We zien het weerstandsvermogen in de algemene reserve teruglopen. Dus we moeten daar actie gaan ondernemen. En moeten komen tot zwarte cijfers, tot plusjes in ons meerjarenperspectief. Zodat we dat weer kunnen gaan toevoegen aan de algemene reserve en meer vlees op de botten gaan krijgen, zullen we zeggen. Dus we gaan ook kijken, kritisch kijken naar de budgetten die we hebben. En zo nodig gaan we die ook bijstellen. Maar we blijven ook investeren naar wat het nodig is. Waarbij we ook vragen om, als dat kan, een bijdrage vanuit de participanten, de instellingen die erbij betrokken zijn. Ik denk een goed voorbeeld daarvan is ook de investering die op het programma Nieuwe Lasten is opgenomen voor het OBC. Daar gaan wij een investering plegen en we vragen ook aan het schoolbestuur om daar aan bij te dragen. Nou, waar komen we vandaan? De eerste stap, dat is de begroting 2015. Dat is zeg maar het vertrekpunt voor ons. Daar hadden we voor 2015 een overschot van ruim 2 ton, 225.000 euro, meen ik. Maar de jaren daarna spraken we van tekorten, oplopend tot 1,2 miljoen in 2018. Dat moet dus rechtgetrokken worden. Er is toen ook aangegeven bij de begroting 2015 dat bij de kadernota 2016, de voorliggende kadernota, dat we een sluitend perspectief zouden gaan presenteren. Uiteindelijk, na het doorlopen van een aantal stappen, de 5 stappen die genoemd zijn in de kadernota, komen we tot dit plaatje. Een ton overschot in 2016, oplopend naar 6 ton overschot in 2019. Dat is heel mooi. Maar we zijn er ook meteen bij, we zijn er nog lang niet. Want ja, wat is nou een ton in 2016? Als je dat ook weer terugbrengt op een begroting waar ongeveer 100 miljoen in omgaat, dan is het zeer kwetsbaar natuurlijk. En we weten ook dat we te maken hebben met een algemene uitkering die best wel alle kanten op schiet. Dus je moet daar nodige met z'n maren bij weer plaatsen. Maar dit is wel heel mooi natuurlijk dat we dat hebben weten om te buigen van de tekorten naar van 1,7 miljoen tekort naar 6 ton overschot. Nou, in die 5 stappen die we hebben toegepast, zitten een aantal zaken. Ik heb hier eventjes puntsgewijs een aantal zaken eruit gehaald. Het belangrijkste is denk ik ook de circulaires die geweest zijn. De laatste tweede decembercirculaire en de tweede fase groot onderhoud gemeentefonds. We hadden de gemeentebegroting 2015, dat was op basis van de meicirculaire 2014. Nou, nadien is de septembercirculaire gekomen en de decembercirculaire. Ook de tweede fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds is tot stand gekomen. En dat is voor ons voordelig geweest, want dat gaat voor ons ruim 7 ton voordeel opleveren in het jaar 2016-2017. Dat is iets wat we nu verwerkt hebben in deze kadernota. Aan de andere kant hebben we ook de lijn doorgetrokken zoals die er stond, hè, met een OZB, jaarlijkse stijging van 1,5%. De rente hebben we gewoon ongewijzigd gelaten. CAO premies 0,5%. Dat was allemaal bestaand beleid. Dat hebben we gewoon zo door laten lopen. Budgetneutrale verwerking van het sociaal domein, van de 3D's. Dat laten we zo doorlopen. Aan de andere kant hebben we ook gekeken van ja, wat zijn er nieuwe ontwikkelingen die spelen. Daar moet je ook niet van weglopen. Dus dat hebben we ook verwerkt in de kadernota. Het eerste streepje, de presegraafbedrijven. Het is bekend dat men daar een zware financieel weer zit. Dat leidt tot het kort in miljardenperspectief. Voorheen was daar geld vanuit de algemene reserve voor gereserveerd, opzij gezet. Dat kunnen we zo niet blijven doen. Dus dat gaan we structureel in onze begroting inbouwen. En we ramen daar een bedrag van ruim 4 ton vanaf 2016 voor. En we hebben ook nog een bijstelling gedaan door te kijken naar het aantal nieuwbouwwoningen. We hadden gerekend met 180 nieuwwoningen per jaar. Dat is wat te optimistisch. Bijgesteld naar 125. En dat werkt natuurlijk ook door in de cijfers. Nou, dit zijn even een aantal highlights die terugkomen bij die verschillende 5 stappen. Dat hebben we allemaal gedaan. En hadden we daarmee een sluitende begroting? Nee, nog niet. Dat zit met name in deze 2 maatregelen. We hebben gekeken naar het programma Nieuwe Lasten. Hoe gaan we daarmee om? En we hebben gekeken naar, ja, we noemen dat de Task Force for Money. Dat is een mooie Engelse term. Eigenlijk is het niks meer of minder dan kijken naar mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting. Dat kun je bij de uitgaven gaan zoeken, maar je kunt ook bij de inkomsten gaan zoeken. Nou, ik zal daar nog even op terugkomen. Hij zit er wel in. Hij zit er wel in, ja. Ja. We kunnen daar nog eventjes een paar laten zien waar die zit. Ja. Ja. Wat we hebben gedaan, we zijn terughoudend omgegaan met het opvoeren van nieuwe posten, nieuwe wensen op het programma Nieuwe Lasten. We weten hoe de financiële situatie is. Dus er waren allerlei wensen. En we hebben kritisch gekeken van welke posten kunnen we gaan toevoegen aan dat PNL. Dat is 1. En 2, we hebben ook gezegd, we gaan de financiële ruimte die ervoor beschikbaar is in de begroting, dat was altijd 5 ton voor elk jaarschijf, uitzetting nieuwe lasten, dat gaan we terugbrengen naar de helft, naar 250.000 euro. En dat doen we vanaf de jaarschijf 2018. Dat levert, die actie, die eerste bullet, levert ongeveer van 570.000 euro op, waarmee we onze meerjarenbegroting kunnen verlichten. Dan het tweede punt, de Task Force for Money. Wat ik al zeg, we hebben gekeken naar mogelijkheden om de begrotingspositie te verbeteren. Hoe hebben we dat gedaan? Eigenlijk vanuit 3 invalshoeken. Er is al eerder vorig jaar een inventarisatie geweest. Allerlei maatregelen die we kunnen treffen om de begroting sluitend te gaan krijgen. Een aantal daarvan zijn verwerkt in de begroting, een aantal waren niet verwerkt. Nou, daar is nog eens een keertje goed naar gekeken. Welke kunnen we opnieuw naar voren brengen? Maar we hebben ook gekeken naar de uitvoeringsagenda. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, feitelijk bleef vanuit die eerdere inventarisatie 1 post over. En dat betreft de omvorming van de peuterspeelzalen. En die hebben we voor een bedrag van 150.000 euro fasegewijs vanaf 2017, 2018, 2019 verwerkt kunnen verwerken in de kadernota. Daarnaast hebben we nog een stelpost opgenomen voor 100.000 euro. En dat gaan we vinden door met inkomsten verhogende maatregelen te gaan werken. Die moeten we verder gaan bedenken met elkaar. Dat is een stuk huiswerk wat bij ons ligt. En we zeggen van, ja, we gaan het budgetbeheer ook verbeteren. Dat gaan we kwalitatief hoger niveau brengen. We hebben net gezien dat we bij de jaarrekening een overschot hadden van ongeveer 4 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Dat zegt ook wat. Een aantal zaken die zijn zo te verklaren. Maar we denken ook links en rechts nog wat ruimte te kunnen vinden vanuit onze begroting door beter budgetbeheer toe te gaan passen. Even kijken, dat is een belangrijke post.
En wat ik daar over stellen, want u had het net over een 80 ton verhoging van inkomsten. Zijn dat dan inkomsten die u wilt genereren zonder dat ze een maatschappelijk impact hebben?
Ja, als ik zeg die 100.000 euro, dan is dat enerzijds door inkomstenverhogende maatregelen. Ja. En anderzijds dat we kijken van waar kunnen we de budgetten bijstellen door beter budgetbeheer door het gaan voeren.
Dat valt allemaal onder.
Dat zit niet in slim geld.
Precies.
Ja.
Een knappe prestatie is om zoveel geld uit te.
Nou ja, als we dat eruit kunnen halen. Dat, ja. Maar goed, dat is een stukje taakstelling voor de organisatie.
Maar een voorbeeld staat er ook bij de taskforce. Hè, dat we bijvoorbeeld hogere opbrengsten hebben met verkoop van restgronden, et cetera. Die gaan we nu structureel opnemen. Dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van inkomstverhogende maatregelen.
Ja, ja dat klopt. Het zijn ook posten die zo min mogelijk pijn doen. In alle geledingen. Dus we kijken dan van waar kunnen we nog slimmer opereren. Wat ten gunste komt aan het financieel meerjarenperspectief. Wat we ook nog hebben gedaan, is het derde punt vanuit de taskforce, is nog na de analyse van het rekeningsresultaat 2014, nog eens kritisch alle posten langs te lopen. En de jaarrekening is aangegeven of het incidenteel of structureel van aard is, de afwijking. En daar waar het incidenteel is, hebben we daar nog eens goed naar gekeken en daar een gesprek over gevoerd. En dan zijn er een paar posten naar voren gekomen, die zijn ook opgenomen in het overzicht van die taskforce. En dat vindt u terug in bijlage 2 van deze kadernota. In 2017 geloof ik. Moet even kijken naar de bijlage.
2017.
Ja?
2017.
Ja.
Mag ik ook nog iets vragen?
Ja.
Is dit ook niet een beetje optimalisatie op schatgraven deel 3? Op zich is dat prima om te optimaliseren, maar er zitten ook nog wat enkele politieke keuzes in. Of is het echt puur gedaan op bedrijfsefficiëntie, als ik het zo een beetje begrijp?
Ja. Nee, politieke keuzes zitten daar niet bij. Het is puur een inventarisatie, wat ik al zeg. Zeg van, met name ook vanuit het jaarrekeningresultaat, nou wat zijn de afwijkingen? En dan goed kijken van, nou wat zit daarachter en hoeverre is dat incidenteel dan wel structureel? Zo hebben we dat beoordeeld en zijn we gekomen tot deze inventarisatie.
Oké, helder, dank u wel.
Ja, dan heb ik hier nog een sheet over de meicirculaire. Rond deze tijd dan verschijnt ook altijd de meicirculaire vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. De meicirculaire, dat wordt zegt al, hij zou eigenlijk vorige maand hebben moeten verschijnen. Hij was er vorige maand nog niet. Hij is inmiddels wel verschenen. Gisteravond is hij gepubliceerd door het ministerie. Ik heb even gebeld. Nee, maar,
hou je vast.
Ja. Nee, maar, alleen het bericht wat erbij wordt, dat is niet zo leuk. Want er is vandaag door de collega's van Team Advies een eerste snelle grove doorrekening gemaakt. Die laat zien dat het voor dit jaar, voor 2015, dat er daar een fors nadeel te verwachten is. En dat zal ongeveer 1 miljoen euro zijn. Ik ga dadelijk een plaatje laten zien van de voorjaarsnota. Dat we zeggen van nou, bijstelling ongeveer gaan we uitkomen, ongeveer kiet. Maar vandaag komt dit bericht door van de algemene uitkering, ongeveer 1 miljoen lager. Daar hebben we mee te dealen. We gaan nog verder doorrekenen. En dat gaan we dan ook verwerken in de najaarsnota dit jaar en ook in de begroting 2016. Wat ik net zei, dat geldt dus voor 2015. In meerjarenperspectief, voor de komende jaren, is er ongeveer grofweg sprake van een nadeel van 3 ton.
Juist.
3 ton structureel. Structureel, elk jaar. Ja. Dus de bedragen die ik net heb laten zien, het financieel meerjarenperspectief, we hebben ongeveer zo'n 6 ton voordeel. Wat we nu presenteren, dat zou dan gecorrigeerd moeten worden met deze bedragen.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja.
U heeft het over het bedragen die binnenkomen te structureren, maar de situatie van de bedragen hangt soms ook samen, ook in het sociaal domein, met wat men verwacht dat er uit zal gaan.
Ja, wat ik. Wat ik al zeg, er is vandaag een snelle eerste doorrekening gemaakt. En waar het met name in zit, die bijstelling voor dit jaar, die 1 miljoen, dat heeft te maken met het systeem van wat het Rijk heeft uitgegeven over 2014 en over 2015 dit jaar. Ja, trap af systematiek, dat houdt gelijke tred. Het Rijk heeft dus minder uitgegeven dan begroot was, dan verwacht was. En daarom wordt de algemene uitkering ook gekort. Dat is met name het verhaal wat daarachter zit. Er zijn ook wat mutaties over het sociaal domein, maar dat is wat marginale van aard. Daar kom ik wel terug.
Ja, dat is ook voor 2015 ook wel aanzienlijk, schijnt het. En voor 2016 eigenlijk bijna nihil. En overigens nog geen rekening gehouden met de herrekening van het objectief verdeelmodel. Hè? Dus dat komt nog, dat hebben we niet verwerkt in de kadernota. Maar wij gaan het nog nader uitwerken. Dan zullen we het ook wel in de memo verwerken, zodat jullie ook een goed beeld hebben wat meerjarenperspectief dan is. Nou, als het goed is, heeft u ook een memo ontvangen over zeg maar, de herverdeling zeg maar, van historische kosten van sociaal domein naar een objectief verdeelmodel. Dat is een heel set van, daar gaan we niet vermoeien hoe dat helemaal in elkaar zit. Maar daar zijn de resultaten voor Overbetuwe heel positief. Maar dat moet nog allemaal bevestigd worden. En daar zal ik volgens mij zo de meiscirculaire ook duidelijkheid over geven, toch?
Ja, maar dat ingroeipad is heel langzaam.
Het ingroeipad is heel erg langzaam. Maar dat betekende zeg maar, voor jeugd een 2,2 miljoen. En voor het deelgebied van de WMO 650.000 euro. En dat gaat via een ingroeiregeling, wordt het dan uitgekeerd. Maar er is een memo aan de raad naartoe gestuurd. Volgens mij van een maandje geleden of zo.
Nou, met dit gegeven kijken we toch even naar de voorjaarsnota zoals die in de kadernota is opgenomen. We hebben aangegeven dat we bij de primaire begroting 2015 de overschot hebben geraamd van 227.000 euro. We stellen dat nu bij naar 30.000 euro. We hebben aangegeven wat de grootste mutaties zijn. Lees je terug ook in het boekwerk. Hier zijn ze even genoemd. De algemene uitkering, 5, 6 ton lager. De PNR-garage, daar is een begrotingswijziging van geweest. 2 ton nadeel. Daartegenover staan voordelen. We hadden de najaarsnota 2014 opgesteld. Die moest dan verwerkt worden in de cijfers 2015. Ongeveer 260.000 euro voordeel. En we hebben ook nog te maken met rentebaten die niet geraamd zijn. En dat is ongeveer een voordeel van 300.000 euro. Ja, dat tezamen levert een neerwaartse bijstelling naar ongeveer 30.000 euro. Maar goed, met het gegeven van net wat de algemene uitkering gaat doen, is het toch weer even een ander onderlicht geplaatst. Dan leek me goed om af te sluiten met de ontwikkeling van de algemene reserve. In het begin aangegeven wat de resultaatbestemming is, 5,2 miljoen, onttrekken aan de algemene reserve. Als we dat doen, dan houden we nog 3,4 miljoen over per 31 december 2014. En dat is natuurlijk een gering bedrag als we kijken naar een omvang zoals we die hebben als gemeente Overbetuwe zijnde. Staat tegenover dat er veel risico's natuurlijk verlaagd zijn, hè, met name vanuit de grondexploitatie. Want het is al eerder gezegd van wat is nou feitelijk veranderd in de situatie een jaar geleden? Niet zo heel veel. Maar we hebben de risico's nou afgedekt met die getroffen voorzieningen. Dat betekent wel dat de algemene reserve daarmee fors is afgenomen. Dus we kunnen niet zo heel veel gekke dingen meer veroorloven. Dus het is van belang, het blijft van belang dat we in meerjarenperspectief die plusjes gaan realiseren om de algemene reserve te kunnen blijven voeden. Ook nog even aangestipt de uitwerking van het stappenplan. Dat is ook eerder in de begroting of de vorige kadernota. Een van de twee moet even kijken. Kadernota is daar opgenomen. We laten ook in deze kadernota zien wat we daarvan inmiddels gedaan hebben. Dat is een aparte bijlage van opgenomen. Dat betekent wel dat wat we voorheen hadden geprognosticeerd, ongeveer 18 miljoen in meerjarenperspectief, dat is nou fors lager. Nou, dat komt dus met name door die voorzieningen die we hebben moeten treffen bij de grondexploitatie. Dat brengt meteen tot de duiding van het eenmalige weerstandsvermogen. Dat is zeg maar de kwalificatie zoals ook staat bij de jaarstukken. Die achten wij nog niet voldoende en reden tot waakzaamheid. Nou, dat zegt denk ik voldoende. Hoe we er tegenaan moeten kijken en de rest nog werk aan de winkel. Met dat gegeven wil ik deze toelichting afsluiten. Misschien zijn er vragen over. Ja, het is geen wiskunde of dat je daar. Dus het is ook een eigen interpretatie. We hebben de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. We hebben allerlei risico's in beeld gebracht. Zo goed mogelijk ook gekwantificeerd. En dan zet je je vrije reserve zet je tegenover de algemene reserve. En dan doe je daar een uitspraak over. Van in hoeverre kunnen wij die risico's dragen als ze zich gaan voordoen. En dan wat ik net zeg, van dan, als je dan 3,4 miljoen hebt, ja, dan is dat een leuk bedragje, maar ook niet meer dan dat. We moeten veel meer robuuster gaan worden, we moeten meer vlees op de botten gaan krijgen, om die term nog eens een keertje te gaan gebruiken. Dat is wat er eigenlijk achter zit.
Met die risico's, dat zal vast niet ergens te vinden zijn, maar die is het paraat waarschijnlijk.
Nou, niet helemaal paraat, maar dan denk ik dat we best kunnen verwijzen naar de jaarstukken, naar de, ja, naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Even kijken, vanaf pagina 57. Pagina 63 hoor ik.
Ja. Ja, misschien dat het wel even goed is om aan te geven. Kijk, het is een rekengrootheid. En ja, de heer Langeveld weet dat we al best wel lang aan het stoeien zijn van wat nemen we op of niet. Kijk, we hebben natuurlijk zelf ook dat stappenplan verbetering van de planning- en controlcyclus aangezet. Wat we ook zeg maar, nood- en risicomanagement vastzetten om betere kwantificering van de risico's te bewerkstelligen. Want eindelijk het enige wat erin zit is nu de grondexploitatie. Er zijn ook heel veel risico's weggenomen. En stond het jaar daarvoor een grotere algemene reserve tegenover. Maar ja, goed, er werden ook stille reserves meegerekend. Dus we hebben ook gewoon wel het beeld scherp neergezet. We hebben nu alleen maar een grote stelpost die niet gekwantificeerd is. Kijk, en daar willen we toe van, je wil naar een betere kwantificering. Het enige heldere wat hierin gekwantificeerd is de grondexploitatie. Want daar hebben we op basis van de waarden, zoals de boekwaarde al mis, hebben we overal een uitspraak gedaan per grondcomplex. Wat is de maat van risico en wat is de impact? En daar is een bepaald bedrag aan gehangen. En dat is een gewogen risicoanalyse. Dat is een goede kwantificatie. En dat kun je ook terugvinden in de nota grondcomplexen.
En in essentie moeten die dingen in balans zijn? Dus de algemene reserve zou in balans moeten zijn?
Ja, kijk, als je risico's in beeld brengt, die kun je kwantificeren en dan zet je daar je vrije middelen tegenover. Als het maar één op één is, dan geef je aan van als dat allemaal gebeurt, al die risico's, ze doen zich voor, dan kun je het opvangen. Hè, dan hebben we dat gezond. Nou ja, meer dan dat moet het streven zijn natuurlijk. Hè? Want het is maar heel magertjes als je dat zo kunt doen. Want ja, het kan van alles gebeuren. Allerlei ontwikkelingen kunnen op je afkomen. Een instelling die kan in zwaar weer komen. En dan moeten wij vanuit allerlei verbonden partijen moeten kunnen bijdragen. Nou, dus het moet eigenlijk meer dan dat.
In aanvulling daarop, kijk wat hier staat. Als alle risico's zich voordoen, tegelijkertijd, dan hebben we niet voldoende eenmalig vermogen om dat op te vangen. Je moet allemaal tegelijkertijd voor doen. Dus de stelpost, alles wat eronder vermeld is, juridische procedures en alle grondcomplexen zouden dat beeld moeten opleveren. Nou, dan zouden we dus 7,4 miljoen vermogen moeten hebben. Hebben we dus niet. We hebben ook nog een structurele weerstandscapaciteit, vind ik eigenlijk ook wel belangrijker. Want dan gaat het over hoe je structurele lasten, hoe je dat op kunt vangen. Nou, dat hebben we nog op dit moment in balans, maar daar kom je zo even op terug. Hè. Maar dat is incidenteel.
Mag ik nog vragen stellen over dat risico?
Ja.
Want als u de systematiek volgt zoals u die wilt gaan volgen, dan betekent dus ook dat je kan verwachten dat dat risico zoals gekwantificeerd zich ook gaat voordoen. Want dan heb je een gewogen risico, je hebt ingeschat hoe groot de kans is. De een zal wat groter zijn, de ander zal wat kleiner zijn. Maar per saldo zou dan ook dat bedrag gewoon in dat jaar opgaan, toch? Of aan die
ja, dat weet u zelf ook. Maar goed, dat is eigenlijk meer een politieke
duiding.
Nee, het is geen politieke duiding. Risico is kans maar impact.
En ja, maar die heb je dus ook goed ingeschat. Dus dat betekent dat per saldo...
Het blijft een risico-inschatting.
Ja, dat klopt, maar...
Het is een ontwikkeling die zich voor kan doen, maar het kan ook niet gebeuren.
Ja, maar je hebt het gekwantificeerd. Dus als je hebt geen 100% gezegd, maar je doet zich voor 5% voor. Als je dat goed hebt gedaan, betekent ook dat je die 5% ook om de oren gaat krijgen.
Nee.
Het hoeft niet zo te zeggen.
5% kans. Dat is kans.
Het is een kans. Ja. Nee. Ja. Maar goed, je gaf het ook aan bij het van totale risico 7,4 miljoen. Er zit ook een algemene stelpost in, hè, van 5 miljoen. Dat geeft ook aan dat het moeilijk te duiden is. Wat voor soort risico's zijn er allemaal? En in hoeverre ben je volledig daarmee? Dus in die zin blijft het een lastige materie.
En wat is de verwachting afgaande ontwikkeling van deze risico's over de jaren heen? Blijven we dan voor dat niveau en zitten we dus in 2019 redelijk in balans tussen de twee? Hoe werkt dat?
Moeilijk aan te geven. Ik heb geen glazen bol. Wat we doen, op twee momenten in het jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting, gaan we kijken hoe we ervoor staan. Dan pakken we alle paragrafen weer erbij, zo ook de paragraaf weerstandsvermogen. Kijken we ook weer naar alle risico's die we geïnventariseerd hebben. En die gaan we actualiseren. Dus dan gaan we kijken in hoeverre is dat nog van toepassing. Of zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die daar ook weer een plek in moeten gaan krijgen. En zo blijven we monitoren. En dat is wat we thuis doen. En nu bespreken we elkaar de kader over 2016-19. Ja, volgend jaar staan we weer en dan zijn we een stap verder met nieuwe inzichten. En dan kunnen we hier ook wat meer over zeggen.
Ik heb daar ook nog een vraag over.
U zei, een stuk van de risico's kunnen we nog niet kwantificeren. Zit in die stelpost. En dat weten we. Deze discussie hebben we in de auditcommissie ook bijna elk jaar.
Ja.
Is er een tijd aan te geven wanneer we dat stuk zeg maar beter kunnen kwantificeren? Hoeveel tijd hebben we daar nog voor nodig om de risico's beter in te schatten? Is dat überhaupt te doen? Dus kun je zeggen van nou, als we nou een jaar verder zijn, kunnen we dat, zouden we dat beter kunnen inschatten?
Ja,
is daar iets over te zeggen?
Ik kan er niks concreet op dit moment over zeggen. Ik weet inderdaad, in de oude commissie hebben we daar ook over gesproken. Accountants heeft ook aangegeven hè, dat we daar stappen in moeten zetten om te komen tot een nadere concretisering en verfijning van de risico's. En geef ook aan welke scenario's er zijn er mogelijk en welke maatregelen ga je dan daarbij toepassen. Dat is nog een verdere verfijning van nou ja, de paragraaf zoals je er nu legt. Die stappen moeten we nog erin gaan zetten. En binnen welk tijdsbestek we dat allemaal gedaan hebben, ik zou het zo niet weten, maar daar wordt aan gewerkt. Ja.
Ja. Ik wil een vraag aan de wethouder, want er wordt hiervoor gekozen voor een geoormerkte storting in de algemene reserve, bijvoorbeeld die 9 ton van het sociaal domein. En ik ben wel even benieuwd hoe dat zich verhoudt tot het budgetrecht van de raad, zoals die hier tot ons budget terecht.
Ja, dat is ook eigenlijk een voorstel. Want kijk, de jaarrekening is natuurlijk schietschrijving. En wij doen u het voorstel om zo dit resultaat te bestemmen. Daar gaat u beschaat over. Dat is uw budgetrecht. Ja. Wij hebben dat niet gedaan via een bestemmingsreserve. Of een buffer, et cetera, heb ik toen ook toegezegd. We hebben wel gezegd, we gaan het geld oormaken. Om het zeg maar gewoon technisch beschikbaar te houden voor de begroting. Voor de voorliggende begroting. Dus het is geld beschikbaar wat weer voor het sociaal domein.
En in het verlengde daarvan, als je dat dan inderdaad zo geoormerkt in de algemene reserve stopt, hoe zorgen wij er als raad dan voor dat we zicht houden op dat stukje in die algemene reserve? Want daarvoor hebben we ook een bestemmingsreserve. Het is eigenlijk een bestemstukje in de algemene reserve.
Ja, dat blijft in zicht. Okay. Precies hetzelfde met die voorbereiding, decentralisatie. En ook, heeft u ook wel eens vragen over gesteld, krijgt u netjes een overzicht wat de uitputting daarvan is. En hij zit trouwens ook niet in 3,4 miljoen overigens, hè, in die algemene reserve. Het is geld wat er bovenop komt. Het is eigenlijk geld dat een beetje ertussenin zit. Het is afgeteld van de 3,2 miljoen. Maar het is geen bestemmingsreserve. Maar dan gaan we heel erg de techniek in.
Ja.
Maar het is goed te volgen en we kunnen het ter tijde waar u dat vraagt, kunnen we dat inzichtelijk maken.
Toch nog een vraag over, want volgens mij kan dat toch helemaal niet, dat je gelden oormerkt in de algemene zaak. Ik begrijp de bedoeling uiteraard wel, maar volgens mij technisch kan dat helemaal niet.
Nou, zie ik dat kan het wel.
Maar hoor ik dan graag op een ander moment nog een keer.
Nou, het is wel mogelijk om dat even aan te geven, maar wat we ook willen voorkomen is dat we heel veel aparte potjes, verschillende bestemmingsreserves gaan vormen. Dus daarom gaan we ook dat binnen de algemene reserve als het ware apart zetten. Dat is wat we eigenlijk doen.
Dat is allemaal logisch, maar de raad aan zich, die over de bestemming van de algemene reserve gaat de raad over. En die kan daar bepaalde keuzes in maken.
Ja, zeker.
Maar als je het heel precies zeg maar nu wegzet, dan is de bewegingsvrijheid van de raad. Het wordt dan
wij stellen u dat voor. En als u als raad dat anders vindt, dan gaat u een andere storting voorstellen. U kunt alles doen met het resultaat wat u wil. Dat is trouwens het enige wat u kunt met het rekenresultaat. Wij doen een voorstel. Het verlies is 3,8 miljoen. Wij zeggen dat we een aantal middelen weer een reguliere begroting willen doorzetten. Dat is bijvoorbeeld niet uitgegeven gelden, zoals bijvoorbeeld buurtsportcoaches. En ten aanzien van het oormerken van het niet uitgegeven budget, nou, dat is vaak om gewoon om het oor te merken. Het is volledig in lijn zeg maar, met uw budgetrecht.
Oké, dank u wel.
Ja, ik heb de laatste sheet erop gezet, technische vragen. Tot zover de toelichting van onze kant uit. Er zijn een aantal vragen al gesteld. Ik weet dat er nog meer vragen zijn. Het is misschien wel goed om even aan te geven qua procedure. We hebben ook aangegeven dat de vragen bij de jaarrekening, die kunnen worden ingediend tot maandag 8 juni. En voor de kadernota is dat donderdag 11 juni. Wij zorgen dan voor een tijdige beantwoording, voorafgaand aan de raadsbehandeling die op 16 juni en respectievelijk 23 juni plaatsvindt. Ja.
In de kadernota op pagina 10, is het correct dat de onderste wel ineens niet in kilo-euro is, maar in gewone euro's? Dat niet bij. En alle andere tabellen zijn kilo-euro's.
In kilo-euro's?
Hele euro's.
Hele euro's.
Gelukkig wel.
Ja, ik zie het.
Nee, maar gelukkig wel, meneer van Noordwijk.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, top.
Dank u wel.
Ik heb hier even een vraagje. Is het mogelijk dat de indiening van vragen, technische vragen voor de jaarrekening van maandag 8 juni, dat er met een dag verlengd wordt?
8 juni, u bedoelt zeg maar voor de jaarrekening?
Ja, voor 9 juni.
Ja, kijk, we hebben wel een bepaalde maat voor vaststelling. Ja, we proberen het. Kijk, maar het is wel we hebben gekeken in de organisatie of het mogelijk is om ze te beantwoorden en ook weer vast te stellen in het college. En de tijd is krap. Dus als u dat zou kunnen aanleveren voor zeg maar 8 juni, 12 uur of iets later, dat maakt niet uit. Maar ja, goed, je moet toch een keer een datum trekken, meneer Laat.
Nee, maar dat begrijp ik dan 24 uur later. Dank u wel.
Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen? Roept u maar. Ik kan me niet voorstellen dat alles duidelijk is. Heeft u het allemaal goed gelezen? Meneer van Noordwijk wel, dat kan niet anders.
U onderschat uw eigen helderheid.
Ja, is echt
u onderschat uw eigen helderheid.
Ja, maar meneer Langeveld, normaal heeft hij best wel veel vragen, dus ik verwacht eigenlijk nog wat van u. Nee.
Ik heb nog een vraag over pagina 23.
Ja.
Dat staat over die constructiefout van het dak van de Klimbo. Dat er nog geen duidelijkheid was, wiens verantwoordelijkheid dat was. Dus dat hij vandaar was opgenomen. Wanneer komt hier duidelijkheid?
Ik denk dat we dat even uit moeten zoeken. Wordt even opgeschreven en u krijgt daar over heel snel antwoord. Meneer Langeveld.
Er zijn een aantal posten opgenomen met in PNL en vorig jaar hebben we dat opgewezen. Is er al nadere onderbouwing voor die posten waar vorig jaar nog niet concreet een onderbouwing? Zijn we daar al stappen verder gekomen om en wanneer... Dus dan heb ik bijvoorbeeld dit keer wat er ook onderbouwd is, overigens vrij specifiek, voor het OPC Bemmel. We hebben als raad nog niet veel meer van meegekregen volgens mij. Net even gecheckt bij collega's. Dit is geloof ik op de euro, of nou ja, in ieder geval vrij nauwkeurig bedrag. Klopt. Wanneer krijgen wij inzicht in waarom dat bedrag is? U had het over, we hebben afspraken gemaakt met OPC Bemmel daarover. OPC Elst.
Ja, het is OBC.
OBC, ik zal OBC zeggen.
Nou, we hebben wel natuurlijk ruimte gevraagd voor het onderzoek wat we samen zouden opstarten. Dat is aan u en mijn raad voorgelegd. En dat traject zitten we nu middenin. En daar hebben we op een gegeven moment een maximaal, op basis van het programma van vereisten, een bepaalde financieringstotaal berekend. Dus dat is redelijk concreet. En dat gaan we nu nader invullen. Kijk, nu volgen zeg maar de fysieke locatie, eisen, et cetera. Maar we hebben wel gewoon daar in principe afspraak gemaakt. En dat is ook conform het coalitieakkoord. Om nu zeg maar voor 2017 in ieder geval de financiële ruimte op de begroting te zetten. En dan is nu de hele uitvoeringsagenda is zeg maar ook financieel meegenomen.
Ja, maar u vraagt aan ons als raad om deze kadernota vast te gaan stellen. En voor ons is het moeilijk beoordelen wat de achtergrond is van dat bedrag. En of dat een goed bedrag is of daar meer voor nodig is of minder. Er zijn keuzes in gemaakt, beleidskeuzes.
Nee, er zijn niet echt beleidskeuzes gemaakt. Dus het maximaal investeringsbedrag is bepaald. En de verdere uitwerking van het plan, conform uitvoeringsagenda, dat wordt nog voorgelegd aan de raad. Dus het is het programma Nieuwe Lasten komt erop zeg maar, als het voorzienbaar is. Dus dat is dezelfde lijn zoals we met andere voorstellen hebben gedaan. En dat wil niet na de concretisering van het voorstel komt nog. Dat is meestal de systematiek van PNL. En ik heb toen ook al eens gezegd, het bedrag bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld, MSC Herreveld Andelst. Dat was meer een geschatte bedrag. En de rest moet het wel nader concreet zijn om in redelijke mate, met niet zo hele grote afwijking, in ieder geval financiële ruimte te scheppen.
Ja, maar het blijft voor ons moeilijk te beoordelen hoe dat bedrag tot stand is gekomen, waarom het dat bedrag is en of dat een correct bedrag is voor het initiatief wat u wilt gaan uitvoeren.
Het is maximaal wat we berekend hebben op basis zeg maar, van het onderzoek waarvoor we bij u geld hebben gevraagd.
Ik heb daar een aanvullende vraag. Ik hoor niet over het bedrag zelf, maar meer, ik heb altijd begrepen als er zulke initiatieven zijn dat wij zelf als gemeente daar een bepaalde bijdrage moeten leveren. Staat hier ook een bijdrage vanuit het Rijk tegenover? Oftewel, krijgen wij een bepaalde vergoeding van het Rijk waardoor we deze investering kunnen doen? Of is dit wat SEC ten laste komt van onze begroting?
En we krijgen gewoon een bedrag vanuit zeg maar, het gemeentefonds.
Maar dat zit al in de reguliere begroting. En daarvan moeten we zeg maar al het onderwijshuisvesting van doen. En dat betekent ook vervangingsinvesteringen.
Okay.
Maar het is niet zo dat we bij gelijkblijvend aantal leerlingen, dus niet bij een toename, het gaat macro-economisch, zeg maar voor de gemeente over Betuwe, komt er niet meer geld binnen. Dus deze investering doet niks af, zeg maar, aan de inkomsten.
Oké, okay, vandaar omdat er staat een netto-investering eenmalig van 5,3 miljoen,
klopt.
Maar die is dus in, even spieken, 2017, hè? Ja, oké. Okay. Dank u wel.
Ik zal mijn laatste vraag stellen, voorzitter, want anders gaan anderen zich... Het PNL, daar hebben we altijd vooral de lijn 1 miljoen per jaar. Dat is teruggebracht naar een 500.000 reservering per jaar. Ik vroeg me af of dat inderdaad, omdat de begroting van 2017 en 2018 zijn die bedragen nog niet uitgeput. Is dat nog steeds een 500.000 gereserveerd voor PNL?
Dus nee, 250.000 euro toegelicht. En okay. We hebben ook, zeg maar, dat is ook een lijn die we kiezen vanuit het coalitieakkoord. Hebben we onze ambitie gezet om bestaand beleid voor nieuw beleid.
Okay.
Dus we willen ook gaan kijken of we dan niet te veel elk jaar... de begroting laten uitdijen. Mm-hmm. Toen een miljoen per jaar. Nou, toen hebben we tot 500.000 euro gezet. En we denken dat het zeker gelet op de verbetering in de planning- en controlcyclus, dat wij 250.000 euro uitbreiding maximaal toelaten.
Vanaf 2017?
Vanaf 2017.
2018.
2018 zelfs. Pardon. Er zijn nog meer vragen? Nou, dan... bedank ik Wilco voor zijn presentatie. Ik bedank jullie voor je komst. Ik zie, ik moet zeggen, ik zie jullie vragen wel graag tegemoet, maar misschien liever geen vragen. Maar als u vragen heeft, dan stel ze gerust. En ik dank u wel voor uw komst.